Nou, er is iets heel interessants gebeurd vanochtend. Ik ben mijn preek thuis vergeten. Ja, inderdaad. Praise God for notes, hè? Op de beamer in ieder geval. So I'm gonna wing it. Wij zien wel hoe goed dit gaat. Want het gaat absoluut goed gaat, maar hoe goed? Ja. Oh, bedankt, Dave. Thanks. Vote of confidence. Fantastisch, zegt David. Mooi. Vanochtend is er ook tijdens de dienst iets heel bijzonders gebeurd. Ik had een indruk, Jan Reemt had een indruk. God sprak, daarop hebben we actie ondernomen, David jumpt daar ook in. En dit is eigenlijk waar mijn preek vanochtend over gaat. Dus het is zo bizar en zo mooi en zo fantastisch om te zien hoe God zo vaak, vast wel ook iets in voorbeide vooraf gebeurt, maar zo mooi om te zien hoe God alles orchestreert, dat alles gewoon bij elkaar komen. En eigenlijk wil ik zien dat het iedere zondag gebeurt. Oké, niet zonder notes, wat ik allemaal kan onthouden. Yes, thank you. Nou, dit is mijn thema vanochtend. Luisteren, zien, doen en dan herhalen. Luisteren, zien, doen. En dan weer luisteren, zien en doen. En dan blijf je gewoon doorgaan met luisteren, zien en doen. Een aantal weken geleden sprak ik over... hebben we gestart met Building God's Kingdom, Gods Koninkrijk bouwen. En toen had ik het over een woord. En wij zijn verantwoordelijk voor ons woorden. Wij hebben... God geeft iets aan ons. Ik heb het helemaal uitgelegd ook aan de hand van Grieks en Hebreeuws, van die grondteksten. God plant een zaadje in ons hart, een woord, een visie, een droom. En dan is het ons verantwoordelijkheid om in intimiteit met hem, die geestelijke baby wat geplant is, te laten groeien en bloeien. En ik zeg ook dat vaak, jammer genoeg gebeurt het, dat er geestelijke abortussen zijn in ons levens. Dat we keihard aan de slag gaan met iets en dan na een poosje, dan laat je het maar liggen. God sprak, dan heb je een teleurstelling misschien of waar dan ook en dan loopt het stuk. In Gods Koninkrijk geloven we dat we moeten volharden met een woord wat we van God hebben gekregen. We willen zien dat die baby, ons geestelijke baby, of die zaadje, dat het op een gegeven moment vrucht gaat dragen. Maar er zit een hele proces aan. Daarna sprak Piet van Walsum. Het was echt een fantastisch spreek vorige week. Jammer genoeg, ik was hier niet tijdens Petra's spreek. Moet ik nog terugluisteren. Maar Piet van Walsum had het ook over die drie sleutels in Gods Koninkrijk. En het kwam heel veel overeen met mijn preek vandaag. Dus wat ik vandaag wil doen is eigenlijk om wat ik al heb gezegd, een aantal weken geleden, in wat Piet zei, nog een keer op de focus, maar vanuit een misschien een beetje ander perspectief, dat dingen helder wordt. En vandaar die thema. Drie sleutels in Gods Koninkrijk. Eentje terug. Ja. Luister, zien en doen. Dit zijn drie van de meest cruciale sleutels als we succesvol in Gods Koninkrijk wil zijn. Want ja, we kunnen ook onsuccesvol zijn in Gods Koninkrijk. Het doet helemaal niks af van Gods liefde voor ons. Hij houdt altijd van mij. En ik kan niks doen om het te veranderen. Zijn liefde is altijd constant. Maar soms hebben we meer succes en meer impact. En dit wil ik heel graag. En daar zijn die principes voor. Volgende. Nou, dit is zeg maar drie beetje omschrijvingen van wat ik vandaag wil doen. Nummer 1, 2 en 3. De eerste is, building starts with listening. Building starts with listening. Bouwen begint met luisteren. Het is heel lastig en heel moeilijk om te bouwen als je niet gaat luisteren. Dat zei Piet ook vorige week. Het begint altijd met een visie. Zonder visie loopt het stuk. Waar komt die visie vandaan? Nou, vanuit Gods hart. Tweede waar ik iets over wil zeggen is, your vision, your responsibility. Berea was Theo in Petra's visie. Dus ook by default hun verantwoordelijkheid, geestelijke verantwoordelijkheid. En natuurlijk doen we het als familie samen. Natuurlijk hebben we mensen erbij nodig. Wij zijn een lichaam. Maar Judith, je hebt een visie voor Helping Hands. Nou, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Ik heb visie voor een nieuw gebouw met de rest van de leidersteam samen. Maar Petra en ik zijn er eindverantwoordelijk voor. Als het niet gaat gebeuren, dan moet Petra en ik voor God gaan staan en met hem maar een gesprek erover. Jullie niet. Het wordt natuurlijk samen gedragen. Wij zijn familie. Maar Hanna, community tafel op de Unie, your vision, your responsibility. Ga ik alles aan doen om te helpen dat jij succesvol wordt. Ga ik alles doen om jou te ondersteunen. But it's your vision, it's your responsibility. Village of Peace, your vision, your responsibility. Ja, kom met food security. En ik mag mensen erbij vragen, God stuur mensen, God help, God ondersteun. Maar ik ben eindverantwoordelijk. Jouw visie, jouw verantwoordelijkheid. En dan activate to consolidate. Nou, in het Nederlands, om te wortelen moet je activeren. Om te groeien moet je activeren. Vanochtend was zo krachtig wat gebeurd is. Building starts by listening. God wil iets doen. God heeft een plan in zijn hart en in zijn hoofd. Hij wil iets doen. Maar hij had iemand nodig om te luisteren. Altijd tijdens worship, dan zeg ik, God wil vanochtend wat zeggen. Want ik moet luisteren. God wil spreken. Jan Riem deed het vanochtend ook. Vanochtend had hij een ervaring en hij had een gevoel van, hey, ik luister, God spreekt tot mij. Ik luister. Nou, als God spreekt, prachtig voorbeeld vanochtend Jan Reemt, dan is het zijn verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. God had het aan hem geopenbaard. Als God het aan mij openbaart, dan is het mijn verantwoordelijkheid. Als God aan jou de visie geeft om thuis jouw kinderen op een fantastische manier op te voeden, nou, dan gaan een ander het niet doen. Natuurlijk is jouw man of vrouw erbij om 100% te helpen ondersteunen, want wij zijn een lichaam, wij zijn één. Maar jij bent geestelijk verantwoordelijk. Ik ben geestelijk verantwoordelijk. Nou, Jan Reemt nam die verantwoordelijkheid op vanochtend, die responsibility. Die eigenaarschap van dat woord. Hij luister, neem eigenaarschap. Wat deed hij? Hij kwam naar mij en hij zegt, Jaco, ik heb mijn gevoel dat God zus of zo zegt. Maar ik heb een gevoel van verantwoordelijkheid. Ik moet hier iets mee. Vervolgens activate. Oké, mensen, God spreekt. Het is zo leuk om je vanochtend hier te zien. Sorry, dat wil ik even zeggen. Het is fantastisch. Mede Village of Peace, care team. Je bent van harte welkom, Petra. Ook Petra, trouwens. Nu heb ik het gezegd, nu kan ik doen met mijn preek. Activate. Als God spreekt en wij nemen eigenaarschap, dan impliceert het actie. Ik zeg tegen Evie, toen zij jonger was, Evie, zit niet aan die hete plaat. Het is warm. Evie, luister niet. Ah! Ja. Activate. Je moet soms dingen activeren. Zij wou niet op een goede manier activeren wat ik zei. Zij dacht van, nou weet je, ik ga niet luisteren, want ik doe toch wat ik zelf wil. Dat zegt zij ook vaak. Ik ben cis, ik doe het zelf. Oké, ga dan maar jouw vinger verbranden, ja. Toen hebben we actie ondernomen. Ik heb gezegd, oké, mensen, laten we direct hiermee aan de slag. Ga naast iemand staan, ga voor iemand bidden, ga met iemand in gesprek. Maar laat God toe om jou een jumpstart te geven. Want zo onderneem ik actie. Ik ga zo het ook hier mooi uitleggen. Volgende. Ik wil heel graag een heleboel teksten voorlezen. Het wordt... Oké, ik moet opschieten, want we hebben natuurlijk vanochtend gezamenlijk avondmaal. Ik ben niet aan de slag met Nehemia. Het is een fantastisch verhaal. Het leest bijna als een Grisham speerverhaal of actieverhaal. Het is zo spannend. Het is een van de weinig boeken wat gewoon een lekker, zeg maar, nighttime reading, gewoon leuk, interessant. Het is een fantastisch boek. Maar het is ook super, super concreet. Je stapt eigenlijk van principe in Gods Koninkrijk naar volgende principe, naar volgende principe, naar volgende principe. Nou, vers 1 tot 6 en dan 11. Hier volgt... dit is Nehemia 10. Ik was bij Nehemia 1. Ja, dat gebeurt als je notes thuis laat, Jaco. In de 9e maand van het 20e regeringsjaar van koning Artaxerxes van Perzië bezocht Anani, een van mijn broeders, mij terwijl ik in het paleis van Susan was. Hij was met nog enkele mannen uit Judea gekomen. Ik informeerde naar de omstandigheden in Jeruzalem en hoe het ging met de Judeërs die uit ballingschap waren teruggekeerd naar Jeruzalem. Zijn verkeren in grote moeilijkheden, antwoord mij bezoekers. De stadsmuur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik dat hoorde, ging ik zitten, gewoon gelijk, hè, voor zijn gasten, en barstte in tranen uit. Dagenlang was ik diep bedroefd. Ik weigerde eten en bad voortdurend tot God van de hemel. Ach, Heere, God van de hemel, bad ik. O grote en ontzagwekkende God, U die uw belofte houdt en uw goedheid toont aan wie u liefhebben en uw geboden en gehoorzamen. Luister toch naar mijn gebed. Zie toch dat ik dag en nacht tot u bid voor uw volk Israël. Vers 11 op mijn telefoon. Ach, Heere, luister toch naar mijn gebed. En hoor naar de gebeden van de anderen die u van harte eren. Help mij als ik straks naar de koning ga. Ik wil hem om een gunst vragen. Laat hij mij welgezind zijn. Ik was namelijk diegene die altijd de wijn voor de koning inschonk. Nou, Nehemia was een van de Joden in ballingschap in Perzië. Hij is ook daar opgegroeid trouwens. En hij was een adviseur van de koning. Hij was die schenker. En noem je wijn aan de koning in te schenken. had je eigenlijk een super, super belangrijke taak. Want je was een adviseur van de opper gezagshebber, de koning van Perzië. Een van de allergrootste koninkrijken ooit. Dus het was echt een pittige, invloedrijke baan. En hij wou die koning vragen dat die koning hem terug zou sturen. Nou, dan gaan we verder in 2, vers 1 tot 8. 4 maanden later, nou, er gaan wel een aantal maanden overheen. Op een dag, in de eerste maand, reikte ik de koning zijn wijn aan. Hij vroeg mij, waarom kijk u zo somber? U bent toch niet ziek? U ziet eruit alsof u verdriet hebt. Ik werd doodsbang. Maar antwoord, waarom werd hij doodsbang? In die cultuur, als je een adviseur was van de koning van Perzië, mocht je nooit emotie laten zien. Dit was gewoon niet toegestaan. En als je emotie vertoont voor de koning, verdriet of blijdschap of waar dan ook, want je had altijd neutraal moeten zijn. Want hij was echt gezien als een godheid. Dit was een gevaar voor eigen leven. Dus laat je emotie zien, dan word je gewoon geëxecuteerd. Hetzelfde met Esther, hè? Zij ging naar de koning en ze had geen uitnodiging. Dus als je naar de koning gaat zonder de uitnodiging, al ben je de uitverkoren vrouw, nou, dat is gevaar voor eigen leven. Dus hij had echt lef. Lef. Je ziet, waar waren we? Ik werd doodsbang, maar antwoorden. Och, majesteit, zou ik niet verdrietig zijn als de stad waar mijn voorouders zijn begraven is verwoest en haar poorten zijn verbrand? Wat zou u dan willen? Vroeg de koning. Nou, mooi. Na een stil gebed tot God, bid hij weer, van de hemel antwoordde ik. Als het uw majesteit behaagt en u mij uw gunst wil tonen, stuur mij dan naar Juda. Dan ga ik de stad van mijn voorouders herbouwen. Ik ga de stad herbouwen, een visie. Hij luistert naar een woord van mensen, van God. Er ontstaat visie. Wat doet hij? Hij neemt vervolgens verantwoordelijkheid. Your vision, your responsibility. Hij neemt verantwoordelijkheid en hij zei, ik doe het. Ik ga de stad herbouwen. En hij vroeg de koning om hulp. De koning antwoordde terwijl de koningin naast hem zat. Hoe lang zal uw reis duren? En hij gaf mij toestemming. Ik vroeg hem nog een gunst. Nou, weet je, jij zegt ja, dan ga ik nog een beetje door. Als het uw majesteit behaagt, geef mij dan de brieven mee voor de gouverneur neers in het gebied ten westen van de Eufraat. Dan zullen zij mij ongehinderd door het gebied laten gaan. En geef mij ook alsjeblieft een brief voor waar is het Asfa? Oh, nu ben ik het even kwijt. Ja. Asaf, de koninklijke houtvester, met de opdracht mij hout te geven voor de balken, voor de poorten. En de koning zegt ja op alles. Dan gaan wij heel snel door naar 4, vers 8 tot 13. Oh. Bijbel op een telefoon is gewoon niet... Het is te klein, ja. Yes. Vers 1 tot 8. Wij skiep een stuk, hij is inmiddels al terug. Sanballat werd vreselijk kwaad toen hij hoorde dat wij de muur aan het bouwen waren. Ja, razend was hij. Hij dreef de spot met ons en lacht ons uit waar zijn vrienden in het Samaritaanse leger bij waren. Wat denken de Judeërs wel dat ze aan het doen zijn? Zij kunnen er niets van, zei hij spottend. Denken ze dat dit karwei in één dag is geklaard? Dat ze daar offers kunnen brengen? Kijk eens, zelfs de oude stenen die in de puin probeer zij opnieuw te gebruiken. Tobias, die naast hem stond, deed er nog een schipje bovenop. Als er maar één vos over de muur loopt, stortte hij een. En toen bad Nehemia natuurlijk weer. En wat is een gebed? Het is een gesprek met God, hè? Communicatie. O God, hoor toch hoe wij worden uitgelachen. Laat een spot op een eigen hoofd terechtkomen. Laat hen gevangen worden, weggevoerd naar een vreemde land. Vergeef hun zonden niet, maar bid het alsjeblieft nooit. Maar onthoud wat zij hebben misdaan. Want zij maken u belachelijk door ons die muur erbouwen te bespotten. Uiteindelijk was de muur klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. Er was heel hard aan gewerkt. Sanballat en al die andere gasten hoorden dat het herstel van Jeruzalems muren vorderde en de bressen zich begon te sluiten. Hierdoor raakte zij buiten zichzelf van woede. Hij smeden een samenzwering en waren van plan Jeruzalem aan te vallen in paniek te zaaien. Oké, de vijand komt met een hele gemene plan. 5 ga ik niet lezen, het is veel te lang. Nou, Nehemia, wat deed hij? Hij ging weer bidden. Hij kwam met een fantastisch plan, had hij van God gekregen. En die muur is in een record tijd geklaard. In die muur staat er, wat gebeurde in 5? Er waren een heleboel arme Judeërs die om Jeruzalem woonden. En zij waren echt verschrikkelijk, hoe zeg je het, uitgebuit? Uitgebuit door rijke Israëlieten. Dus wat gebeurde? Er was een hongersnood, geen kost, geen eten, gewoon helemaal niks. En toen hadden ze hun eigen land moeten verpanden, huizen moeten verpanden, om maar geld bij elkaar te sprokkelen om van te leven. Zij ging naar Nehemia en ze zeggen: hey, dit kan toch niet, het is niet fair. Wij worden uitgebuit door onze eigen broeders. Wat deed Nehemia? Echt fantastisch. Alle leiders van Jeruzalem kwamen bij een, alle arme mensen, en er was een hofzitting, een rechtszaak. Hij luisterde naar alle kanten. Wat zeiden de arme mensen, wat zeiden de rijke mensen, wat zeiden de rechtsgeleerden, de politicusten. En hij had een hele fantastisch plan bedacht, dat al die arme mensen hun spullen gewoon teruggaan. Alles hadden ze teruggegeven. En eigenlijk door zijn plan ontstond er een hele nieuwe cultuur. Hij vestigde een cultuur. Vanaf Nehemia tot het geboorte van Jezus was de langste periode dat de Israëlieten ooit gewoon, zeg maar, zondeloos volgens de wet, in zoverre mogelijk in ieder geval, leefden. Het was een tijd van dat zij nooit weer terugkeerden naar afgoden. Zo. Dus wat Nehemia in samenwerking met Israël deed, was echt fantastisch. Een hele nieuwe cultuur. Volgende slide. Bouwen begint met luisteren. Building starts with listening. Nou, wat leren we hieruit? Nehemia luistert naar mensen met kennis aangaande zijn visie. Heb je een visie? Luister naar mensen met kennis. Peter en ik hebben misschien fantastisch visie, maar dat kan niet zonder de input van ons leidersteam. Zij hebben fantastisch input. We hebben een gemeente naar wie wij moeten luisteren. Het begint met de visie van God, maar luisteren we echt naar mensen? Hij luistert naar de visie van God, die God in zijn hart heeft gelegd. Do you listen to the vision God placed in your heart? Wij kunnen niet bouwen als God niet eerst spreekt en wij niet eerst luisteren. Bouwen Gods Koninkrijk begint altijd met luisteren. En dan heb ik het over alles. Over ons kerk, over ons gemeente, maar ook in jouw privéleven, op je werk, in je gezin. Luisteren. Hij luistert strategisch naar de observatie van de koning. Oké, de koning is goedgezind. De koning is vriendelijk. Koningin zit daarnaast. Misschien nog een misschien vanwege die koningin was die koning misschien wel extra happy of zo. Verzachtende omstandigheden. Dus ik push nog dieper. Ik luister, ik observeer, ik push nog dieper. Inhoud, in brieven, in dit, in dat. Hij verkent eerst de muur en luister naar de mensen van Jeruzalem voor hij zegt dat hij van plan was die muur opnieuw te bouwen. Het is fantastisch. Niemand in Jeruzalem wist waarom Nehemia terug is gekomen. Niemand wist het. Hij vertelde het tegen niemand. Eerst gaat hij de hele recht rondom Jeruzalem. Hij gaat alles inspecteren, kijk naar alles, observeren. En pas toen vertelt hij wat zijn visie was. Waarom? Want hij verstond hoe belangrijk het was om te luisteren naar wat zegt God, wat zegt mensen. Goede kritiek en negatieve kritiek. Want dan pas heb je een goede beeld. Luister strategisch. Hij luistert naar de armen. Wat hebben jullie te vertellen? Hoe gaat het met jullie? Want jullie zijn deel van ons volk. Hij luistert ook naar de vijand, dan naar God en dan pas reageert hij. Hij had nooit, ik heb het een aantal keren gelezen, toen bad ik, toen zei ik tegen God. Hij hoort iets, positief of negatief, en voordat hij gaat reageren, eerst luister. Wat zegt God? Eerst luister. Heel belangrijk. Volgende. Ik denk het een van mijn allergrootste openbaringen was ongeveer een jaar voordat ik naar Nederland kwam, inmiddels 9 jaar geleden. Ik had een goede vriend en op een gegeven moment was die vriend bijna godswaan. Hij deed alle rare dingen, want hij had een gevoel dat God het zei, maar het klopt echt voor geen meter. En op een gegeven moment hadden we weer een gesprek. Hij was een van mijn huisgenootjes over al die rare dingen wat hij dacht. En keer op keer als ze iets zei, dan kwam ik met, ik had het ook ervaren in mijn eigen leven. Maar mijn verhalen was altijd heftiger en erger dan die van hem. Hij overkwam iets. Ja, ik had het ook, 3 jaar geleden. Het was zo super heftig. Dit en dit en dit heb ik gedaan. Dus dat moet je ook doen. Al mijn verhalen was altijd heftiger. Mijn getuigenis was altijd groter. Maar altijd, meer power. Toen op een gegeven dag, het was een Engels jongen. Op een gegeven dag tijdens een gesprek zei hij tegen mij. Ik was weer vanuit oprechte liefde voor hem. Dat ik hem wou helpen. Altijd met mijn eigen verhaal. Hij begon, zijn naam is Cameron. Wij zijn tot vandaag nog echt gewoon goede vrienden. En hij kijkt mij aan en hij zei tegen mij. Jaco, why is it always about you? Ik dacht, zeg maar, jij praat over jouw dingen en ik vertel wat ik heb meegemaakt, want dit is mijn referentiekader. Zei hij, ja, maar you always make it about you. Can't I just talk? Can't you just listen? Nou, ik heb echt verschrikkelijk gerepent. Luisteren. Do we take the time to listen to people and to God? Jouw visie, jouw verantwoordelijkheid niet. Nehemia heeft een visie waar hij ook duidelijk de verantwoordelijkheid voor neemt. Nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen visie? Hij ging door met alle lef, volharding, inhoop en transparantheid. Hij zegt, of als je die Nehemia gaat lezen, je moet alsjeblieft lezen, dat is fantastisch. Hij zei, ik was droevig, ik was boos, ik was zo blij, ik was echt kwaad. Helemaal transparant over zijn eigen proces. Verantwoordelijkheid nemen betekent niet dat ik moet gewoon hier maar altijd gelukkig vooraan staan. Weet je, wij kunnen het ook maar transparant. Als het mijn verantwoordelijkheid is, betekent het niet dat ik als een officier bovenaan moet staan en altijd vanuit buiten moet leiding geven, maar als familie samen. Darius gaf niet alleen de nodige materialen, maar ook nog de nodige visa, zeg maar die brieven, in bescherming. Vervolgens was het Nehemia's verantwoordelijkheid om de klus te klaren. God geeft alles wat ik nodig heb. Mensen om mij heen, als we Berea als voorbeeld zou nemen. Het is in ieder geval niet alleen maar ik, het is Petra en zij is zeg maar ja, naast mij, maar ook eind verantwoordelijk. Zij is de visiedrager. En wij met z'n twee hebben een leidersteam om ons heen. En het is fantastisch, maar het is ons verantwoordelijkheid met hun hulp. In Afghanistan heb ik ook een hele team. Ik heb Piet van Walsum die op mij ondersteunt. Maar food security, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb alle middelen, ik heb alle expertise, mensen om mij heen. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om die klus te klaren. Hij neemt dit op voor de armen. Dit is ook prachtig. Verantwoordelijkheid impliceert dat je dit holistisch aanvliegen. Cover all your angles. Nehemia was 12 jaar gouverneur van Jeruzalem. 12 jaar had hij met de koning, op een gegeven moment is hij weer terug naar Persië en weer terug, moet je maar zelf lezen. Maar 12 jaar zei hij, het is mijn verantwoordelijkheid en ik blijf gewoon hier in Jeruzalem totdat het goed gaat. Totdat Jeruzalem staat als een huis. Mijn verantwoordelijkheid. 12 jaar had hij gewoon gezegd, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik blijf hier. Hij vroeg nooit om salaris. Dat vind ik ook een mooie. Hij had natuurlijk wel salaris vanuit Perzië gekregen. Maar als gouverneur had hij ook recht om zijn mensen onder hem te tax. Voor een nog extra inkomen. En dat deed hij nooit. Want het was zijn God gegeven verantwoordelijkheid. En natuurlijk probeer ik helemaal niet te zeggen dat als je in Gods koninkrijk werkt, verdien je geen salaris, want dat verdien je absoluut. Een werker is toch zijn loon waardig. Maar die extra, die affluence wat al die andere mensen deden. Waarom? Want al die andere gouverneurs was ook echt uitbuiters. En hij zei, dit ga ik niet doen. Volgende. Activeer om iets te laten wortelen. Activate to consolidate. Activate to consolidate. Andere manier om het te zeggen, wat doe ik met wat ik hoor? Goeie vraag voor Jan Rindt vanochtend. Wat doe ik met wat ik hoor? Blijf ik gewoon zitten? Of ga ik mezelf activeren? Heel vaak, en dat was ook helemaal in die verlengde van mijn preek 3 weken geleden, denk ik. Als God het in je hart legt, dan moet je het activeren. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En natuurlijk, met mensen erbij, ik heb hulp nodig. Maar als ik er niks mee doe, dan gaat er ook niks gebeuren. Als Nehemia alleen maar had gehuild en die visie had ontvangen en het was zo droevig en verschrikkelijk en hij had niet naar de koning gestapt vanuit zijn verantwoordelijkheid, eerst natuurlijk verantwoordelijkheid nemen, om zijn visie te activeren, om ermee van start te gaan, dan zou er ook niks gebeuren uit Jeruzalem. Misschien vandaag nog geen klaag meer. Nehemia, activeer, empower en release mensen om de muur te bouwen. Nou, dat is die volgende stap. Mooi, hè? Activeer, empower, release, build. Helemaal onze visie natuurlijk. Hij activeerde nodige mensen. Hij ging in gesprek met de politicus, hij luisterde. Maar hij activeerde de hele tijd mensen. Ook met Ezra had hij heel nauw samengewerkt. In de tempel laten we mensen activeren, die priesters weer activeren. Rijke mensen activeren om de armen te helpen. Koning activeren om brieven te geven, om hout te geven. Hij helpt de arme mensen op super praktische wijze, maar pas na een rechtszaak. De arme had helemaal gelijk. Maar hoe zou het zijn als Nehemia alleen maar had gezegd, oké, ik ben nu de gouverneur, ik ben de baas, rijke mensen, geef alles terug aan de armen. Het werkt averechts. Hij luisterde eerst. Hij wist dat die armen gelijk hadden, maar hij luisterde. Hofzitting, volg gewoon de protocollen. Hij activeert het hele volk om op een specifieke manier om te gaan met arme mensen en consolideert op die manier een hele nieuwe zorgcultuur onder de Israëlieten. Ga ik er doorheen rammen of ga ik het luister, activeer, eigenaarschap nemen, alle partijen betrekken? Iedere stap op of activatie is een steentje in ons meer. En daar wil ik, oh jeetje, mee afsluiten. wij hebben van God een visie. Hier is mijn blueprint. Zien jullie, dit is een prachtig blueprint. Dit ontvang ik van God in mijn hart. Kan hier iets mee gebeuren? Nou, eigenlijk niet. Want ik heb het in mijn hart. Het is een prachtige blueprint. Het is mijn visie, heb ik van God gekregen. Oké, God, ik luister, ik spreek, hier is mijn blueprint. Dit ontvang ik van God, mijn plan. Dan zei God, oké, volgende stap is, luister en dan? Responsibility, ja. Dan zeg ik, oké, God, mijn verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid voor deze blueprint. Ik ga het hier een bereia gaan we bouwen. En dan ga ik luisteren. Dan zei God, oké, hier is jouw visie. Empower, release, build. Die moet je hier neerleggen. Oké, God, dat doe ik. En wat doe ik? Ik doe het met ons leidersteam samen, met Petra, met mensen, ons cultuurbouwers. Dan zei God, zo ziet het eruit. Je moet het hier bouwen. En deze gaat hier. En deze gaat zo. En dan op een gegeven moment hebben we een fantastische mission statement. Want we hebben eigenaarschap genomen. Kunnen we hier iets mee? Nee, eigenlijk nog niet zoveel. Het is op papier, het staat op de website, we hebben het hier gecommuniceerd. Nou, fantastisch. Wat gaan we dan doen? Luisteren. Oké, dus iemand zegt tegen ons, nou, ik wil heel graag bijvoorbeeld een werkplaats, een diep werkplaats. En een andere persoon zegt, ik wil heel graag iets doen met studenten. En een andere persoon zegt zus, en een andere persoon zo. En zo gaan we maar bouwen, inbouwen, inbouwen, inbouwen. Door de hele tijd te luisteren, wat zei God? Past het op onze visie en missie? In jouw eigen leven, wat heeft God tegen je gezegd? Oké, neem eigenaarschap, wat dan? Wat zegt jouw vrouw erover? Wat zegt je vrienden erover? Misschien wil God nog meer zeggen. En zo gaan we bouwen en bouwen en bouwen. En op een gegeven moment hebben we een fantastisch huis. In die huis, het is niet echt een merk Duplo. Het is een, het gaat niet altijd goed. Hier kunnen we iets mee. Hier kunnen we God ontmoeten. Hier kunnen we mensen mee tot zegen zijn. Hetzelfde een Village of Peace met ondervoeding. Mijn fantastische plan was een fantastische plan sinds mijn 8e. Het is pas 4 jaar geleden dat ik het had geactiveerd met Piet van Walsum samen. Zei hij, nou kom, laten we het activeren. Laten we het in werking zetten. Oké, nou, rol uit, hele plan, maar er is nog steeds niks. Oké, we hebben land nodig, we hebben mensen nodig. Wat zei God? En dan, ik weet helemaal niks van agriculture. Ha, ha, ha. Maar ik wil heel graag mensen eten geven, maar ik heb geen kennis. Oké, nou dan luister ik naar mijn experts. Ik had een aantal wilde plannen. Mijn vader en andere mensen zeiden tegen mij, het gaat nooit lukken, moet je niet doen. Nou, ik geloof natuurlijk altijd dat alles gaat lukken wat ik wil doen. Het is mijn valkuil in mijn grootste kracht, maar dan doe ik ook soms domme dingen. En een aantal dingen zijn niet gelukt, want ik heb niet geluisterd. Maar op andere front heb ik wel geluisterd en we hebben inmiddels mega succes. Superveel succes. Waarom? Vanwege 3 principes. Wat zegt God? Building starts with listening. Wat zeg mijn adviseurs, mijn vrienden, mijn raadgevers over mijn plan? Volgende, ik neem eigenaarschap. Your vision, your responsibility, because no one else is you. Als God aan jou een droom geeft, een woord, en wat dan ook, dan geef het aan jou, want hij vertrouwt jou ermee. Want niemand anders kan dit, want het is jouw iets. Het is jouw ding. Your vision, your responsibility. En dan de laatste, activate to consolidate. Dan moet je er iets mee doen. En voor mij gaat het zeker weten nog 35 jaar duren. Halleluja, ik heb er zoveel zin in. Because it's my responsibility. Want ik heb geluisterd. En dit kan je op alles van je leven van toepassing maken. Nou, laten we op die manier ook gaan bouwen in Berea. Door te luisteren. En niet alleen maar naar de een. Ook niet alleen maar naar mensen die zeggen wat ik wil horen. Soms moet ik maar ook luisteren als Bart en mijn team tegen mij zeggen, Jaco Moringa gaat niet groeien in Mazar-e-Sharif. Het sneeuwt. Ja, nou, ik ga het toch proberen. Nou, het werkt supergoed als een summer crop, maar iedere winter sterft het af. Maar nu gaan we naar Herat, waar het warmer is. Dan ga ik het weer proberen. Halleluja. Nou, we hebben vanochtend avondmaal en ik zou het fantastisch vinden als, weet je, ga gewoon hiermee aan de slag. Denk na over je woorden. vraag aan God, hey God, wat heb ik laten liggen? Dit zijstapje. God can only take you as far as your last act of obedience. Heel lastig. Maar toch waar heb ik gemerkt in mijn eigen leven. Ik spreek niet als Jakku en niet theologie, maar God can only take you as far as your last act of obedience. Anders gesteld, God kan je niet verder nemen dan je laatste stap van gehoorzaamheid. En het ligt niet aan God. Het ligt aan ik wat misschien niet wil luisteren, misschien niet verantwoordelijkheid wil nemen en misschien niet wil activeren. Nou, ministry team, gebedsteam, profetische team, jullie mogen eerst naar voren, dan kunnen we avondmaal genieten. En dan hebben we achter en weer twee groepen, een gebedsteam en een profetische team. Heb je iets waarover je wil praten, waarover je een gesprek wil gaan, gebedsteam. Wil je gewoon niks zeggen in ontvangen van God, profetische team. Laten we met z'n allen avondmaal vieren, ervan genieten dat we het als familie samen kunnen doen. Thank you, Father, that you are awesome. Thank you, Father, that it's wonderful to know that you are always with us in the process of listening. You are God who always speaks. Thank you, Father, that when we take responsibility, it's always in partnership with Jesus. As my brother, as my friend, as my Savior. And thank you, Father, that when you activate us, when we take a step to activate ourselves, it's with the leading of the Holy Spirit. It's with the support of the Holy Spirit. It's with the cover of the Holy Spirit. And always within family. And we thank you for that. And I pray, Father, that we can build in this way in our own lives and also as a Berea family together. Amen. Yes, diegene die avondmaal bedienen mag maar naar voren komen ook.